Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
I'm not using the lobbyists, I'm not using donors, I don't care. I'm really rich.
This land is my land.
Being the first woman president would be quite a change.
California.
It is a time to reclaim the Constitution of the United States.
New York Island.
Congress does not regulate Wall Street. Wall Street regulates Congress.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Guus Valk, goedemorgen.
Hoi Chris.
Het is woensdagmiddag 25 mei aan deze kant van de lijn. Ja, Ted Cruz die we nog hoorden in de leader of in de tune, die kan eruit. De vorige keer dat we spraken was op 3 mei. En toen was toch de behoorlijk grote verrassing dat Cruz, de enige beetje geloofwaardige tegenkandidaat van Donald Trump, nog bij de Republikeinen eruit stapte nadat hij Indiana verloor. De grote vraag waar we het toen over hadden was nu Trump presumptive nominee, heette dat toen nog, de verwachte kandidaat was geworden. Hoe de partij daarmee om zou gaan. Hoe de partij om zou gaan met tot nu toe alles in het werk stellen om hem een spaak in het wiel te steken. En nu de overrompelende werkelijkheid van Trump die na een overwinning gisteren, dinsdag 24 in Washington, echt de kandidaat is. Hoe gaat de partij daarmee om, 3 weken later?
Ja, het is 3 weken geleden trouwens. Het lijkt een eeuwigheid, Ted Cruz. Alsof je een soort van geschiedenis zit te lezen.
Yeah.
Maar de verwachting toen was heel erg van, nu gaat Trump een soort Trump 2.0 worden. Hij gaat meer de middenkoers opzoeken. Hij gaat niet meer heel erg provoceren. Hij wordt een gewone kandidaat. En dat werd ook heel erg, die sussende toon werd ook door heel veel mensen in het leiderschap van de partij aangeslagen. Van, nu gaan we de andere Trump tegenkomen. En vervolgens zag de afgelopen weken, en dat ging veel sneller dan ik eigenlijk had verwacht van tevoren, maar hoe snel die partij zich eigenlijk disciplineerde en achter Trump ging staan, dat ging eigenlijk zonder slag of stoot.
Ga verder.
Er is natuurlijk wat gesputter van Paul Ryan bijvoorbeeld, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Natuurlijk een heel belangrijke man in de partij en je zou kunnen zeggen de facto de partijleider. Hij zet de conservatieve koers uit van de partij. Die laat zich niet zo makkelijk gewonnen geven. Maar voor de rest, ik zat het congres bijvoorbeeld te volgen van de NRA, de wapenlobby, afgelopen week.
Waar Trump sprak, hè?
Ja, daar zou Trump dan een grote toespraak houden. Tot nu toe was de NRA, zeker de leden van de NRA, waren niet erg enthousiast over Trump. Omdat het geen man is die erg bekend staat als een enorme wapenliefhebber. En in het verleden ook opmerkingen heeft gemaakt over de gevaren van vuurwapens, zal ik maar zeggen.
Laat me raden, nu is hij wel een wapenliefhebber.
Inderdaad, ja. I love the Second Amendment. En iedereen applaudisseerde en het was allemaal prima. En zo makkelijk gaat dat. En ik was echt verbaasd hoe snel mensen blijkbaar die mentale draai maken.
Ja.
Ik begreep dat ook niet zo goed.
Nee, het is inderdaad vrij verbijsterend. Ik ben er ook eventjes naar een paar mensen gaan zoeken. Lindsey Graham bijvoorbeeld, een senator. Die tot nu toe misschien wel een van de felste tegenstanders van Trump was. Hij noemde een xenofobe religieuze idioot. Hij zei, Cruz of Trump, dat is, wat was het? Poison of een kogel door je hoofd?
Kogel of een gif, ja.
Ja,
precies.
De voormalige gouverneur van Texas, Rick Perry, die Trump eerder een barking carnival act noemde en een cancer on conservatism, die zichzelf nu aanbiedt als mogelijke vicepresident. En ook Graham zegt van, we moeten toch nu Trump gaan steunen. Hoe komen die lui daarmee weg?
Ja, en juist ook zo'n Lindsey Graham, een senator die eigenlijk het eerste echte grote slachtoffer was van het pestgedrag van Trump.
Ja.
Want dat is natuurlijk wel de manier waarop Trump zijn tegenstanders aan de kant zette. Dat was niet alleen door hen inhoudelijk aan te vallen of als een soort elite weg te zetten, maar ook door hen persoonlijk aan te vallen. Dus wat hij onder meer deed, en dat was helemaal in het begin van de campagne, dat vonden we toen nog allemaal heel schokkend. Maar dat hij het mobiele nummer van Lindsey Graham gewoon maar even
openbaar
noemde. En dat is natuurlijk, dat is een soort van pestkoppengedrag wat we daarna heel vaak hebben gezien bij Trump, maar wat toen vrij nieuw was. Dus Lindsey Graham, zou je kunnen zeggen, is het soort archetype van de Republikein waar hij al meteen achteraan aan het jagen was. uitgerekend zo'n man, die natuurlijk ook een pragmaticus zou je kunnen zeggen, bepaalt geen linkse jongen natuurlijk, hè? Een echte ouderwetse neocon. Maar die denkt van, laten we nu eieren voor ons geld kiezen. Want het Witte Huis verliezen aan een democraat voor de komende 8 jaar, als het even tegen zit, is natuurlijk helemaal, dan zijn we natuurlijk helemaal gezien. Dan hebben we
is het zo simpel? Ja, je zei net, ik verbaas me eigenlijk hoe snel het gaat. Maar is dat gewoon de simpele rekensom die er in bijna 2 weken gemaakt is? Het is nog erger om het Witte Huis te verliezen dan om het te winnen met Trump.
Er zijn heel veel principiële republikeinen die dat nog steeds niet vinden. En dan zou je bijvoorbeeld aan zo'n Paul Ryan kunnen denken. Maar ook aan echte constitutionele conservatieven, zoals die zichzelf noemen. Die heilig geloven in de grondwet en in de principes van het conservatisme als een soort leidraad voor Amerika's denkrichting. Maar daarbuiten moet ik altijd denken aan die uitspraak die Bill Clinton ooit deed van Democrats want to fall in love, Republicans want to fall in line. Met andere woorden, Republikeinen hebben de neiging om als de finale in zicht komt, zal ik maar zeggen, om interne verdeeldheid opzij te schuiven en van zichzelf een soort applausmachine te maken.
Ja, ja. Tekent zich dan ook een soort scheiding af tussen de echte politici, die misschien dan inderdaad nu die keus maken, en de intellectuelen, zal ik maar zeggen, aan de republikeinse kant. Ik moet denken aan een stuk van Robert Kagan, dat is een conservatief, een belangrijke conservatieve denker in Amerika, die over Trump schreef onlangs onder de kop, dit is hoe fascisme naar Amerika komt. En die ook zei tegen zijn republikeinse collega's, jullie kunnen nu wel achter hem gaan staan, maar let op, want als hij straks in het Witte Huis zit, heeft hij helemaal geen moer met jullie te maken. Dus weet wat je doet. Tekent zich daar een scheiding af?
Ja, zeker. Dat is heel duidelijk te zien. De pragmatische, de conservatieve politici die eieren voor hun geld kiezen, doen even niet meer moeilijk. Waarmee Trump eigenlijk indirect het punt bewijst wat hij de hele tijd maakte over de hele politieke elite. Dat het namelijk opportunisten zijn. En dat is nu precies wat ze doen. Want ze doen namelijk exact wat hij hen verweet in een heel andere context. Namelijk eieren voor hun geld kiezen. Daarbuiten heb je inderdaad conservatieve denkers. Ik ben de laatste tijd verslingerd geraakt aan het tijdschrift The Federalist. Een diehard conservatief online tijdschrift. Waar ze Trump werkelijk haten. En waarin zelfs een van de auteurs, Tom Nichols, ik heb hem laatst geïnterviewd, zei van, ik ga op Hillary Clinton stemmen. Ik heb zo'n verschrikkelijke hekel aan Donald Trump en waar hij voor staat, dat ik zelfs voor de gehate Clinton ga stemmen. Omdat ik het en nog erger vind als het een partijgenoot is die me verraadt dan wanneer het een democraat is.
Ja,
dus in die zin is er een zekere waterscheiding. Ik wou er nog één nuance bij maken. Dat er een paar mensen zijn uitgerekend van het pragmatische midden, die dus voet bij stuk houden. En dan denk ik aan met name 2 mensen, Jeb Bush en Mitt Romney. 2 mensen die hebben gezegd, nooit van ons leven zullen wij achter Donald Trump gaan staan.
Nee, Bush was afgelopen weekend in Nederland. Hè? Jij sprak hem al een week eerder. Die gaat niet bijdraaien.
Nee, absoluut niet. Ik denk dat het ook een zekere persoonlijke, dat er ook persoonlijk iets kapot is gemaakt bij hem. Die indruk kreeg ik heel sterk. Maar er zit ook een overtuiging in dat de Republikeinse Partij staat voor een zekere traditie en voor een soort van waardigheid of zo.
Gaat dat nog iets uitmaken? Mensen als Bush, Mitt Romney, Marco Rubio denk ik toch ook. Die gaat zich ook op de vlakte houden. John McCain, voormalige kandidaat. Die ook niet naar de conventie gaan. Is dat belangrijk?
Denk het niet, omdat dat niet mensen zijn waar Republikeinen snel verliefd op worden, zal ik maar zeggen. Dat zijn handige mensen om te hebben in een tijd van zeg maar oktober, november, vlak voor een verkiezing. Mensen die middengroepen kunnen aanspreken, die een soort van traditioneel conservatisme uitstralen, maar niet erg niet erg gehouddegend zijn.
Nee.
Het zijn natuurlijk niet echt de mensen die de handen op elkaar krijgen of die een conventie kunnen bewerken of zo. Daar zijn ze ook niet op uit, maar ze zijn wel uit op een soort principiële stellingname. En dat is wel interessant dat juist die middenfiguren zijn die zich zo principieel opstellen.
Ja. Goed, dan gaan we het nog een beetje gekker maken. Want waar iedereen tot een maand geleden naar deze zomer keek met de verwachting dat de Republikeinse conventie misschien wel een bloedbad zou worden, omdat ter plekke nog beslist zou moeten worden wie de kandidaat gaat zijn, lijkt het nu dat het bij de Democraten nog spannend gaat worden op de conventie. Bernie Sanders geeft niet op, blijft gewoon campagne voeren. En zei onlangs dat de conventie wel eens messy kon worden. Wat bedoelde u daar precies mee?
Ja, nou, ik moet wel zeggen, hem werd gevraagd van, wordt de Democratische conventie misschien wel messy? En toen zeg maar, smerig. En toen beaamde hij dat min of meer. Dus het was niet zo dat hij dat zelf uitriep of zo. Maar goed, hij heeft het wel gezegd. En hij bedoelde daarmee dat de strijd niet gestreden is. En dat wat iedereen dacht van, nou ja, het is afgelopen zo meteen. Hij heeft gewoon niet gewonnen. Het is einde Sanders-beweging. Dat hij zich niet zo makkelijk gewonnen geeft. En dat hij zegt van, Laat me zien dat je die gedelegeerde hebt straks op de conventie. Ik moet het nog maar even afwachten. Ja. Hij weet natuurlijk ook wel dat hij nooit de democratische kandidaat gaat worden. En dat het ook op zo'n conventie niet op die manier gaat. Maar het past natuurlijk wel in zijn strategie om de strijd tot het laatst toe door te zetten. Maar hij wil ook heel graag laten zien dat het systeem werkt in het voordeel van Hillary Clinton. Ja. Daar valt wat op af te dingen, maar hij wil dat punt wel altijd heel erg duidelijk maken. Dus het idee dat er een conventie komt die alleen maar zal een stempel zal zetten bij de naam Clinton, dat wil hij dus voorkomen. Ja. Hoewel hij voor die tijd natuurlijk al lang verloren heeft.
Ja. Nou ja, en hij gaat daar toch vrij ver in. Hij of zijn aanhangers. Er was een voorverkiezing in Nevada. Een soort state convention, hè, waarbij de gedelegeerden echt moesten worden gekozen. Waarbij zijn aanhangers nogal uit hun bol zijn gegaan. Wat is daar precies gebeurd?
Ja, dat klopt. Ja, Nevada is zoals heel veel staten, heeft een verschrikkelijk systeem van voorverkiezingen. Ze beginnen dus met een caucus, zoals dat heet. Dan komen allemaal mensen samen in buurtcentra en scholen en aula's en zo. En dan gaan ze, dan kiezen ze. Ze kiezen geen kandidaat, maar ze kiezen gedelegeerden die straks op een volgende conventie weer gedelegeerden kiezen voor de conventie in juli. Dus dat is een heel getrapt systeem. En ergens in dat proces, het was de State Convention in Las Vegas, dus daar komen al die gedelegeerden bij elkaar, kreeg de Sanders-aanhang de indruk dat de leiderschap van de partij daar probeerde het Clinton-kamp te bevoordelen. Omdat ze zeiden, ho, jullie, de mensen die het Sanders-kamp heeft gestuurd, daarvan zijn een aantal te kort nog geregistreerd democraat, dus die mogen niet meedoen. Toen brak de hel los daar. Hoewel het maar om een paar gedelegeerden ging uiteindelijk. Het was klein bier. Maar het was een heel principiële kwestie. En er werd geduwd en gescholden. Volgens sommige verhalen met stoelen gegooid. Dat anderen ontkenden dat weer. Maar goed, er was een hoop aan de hand.
Republikeinse taferelen zou je kunnen zeggen.
Eigenlijk, maar dan zie je wel hoe emotioneel het daar ook aan toe gaat inmiddels. Hè? Die democraten zijn, het was tot nu toe altijd, je zou bijna zeggen, soort van, mensen waren trots op dat het zo beschaafd naartoe ging. En nu is het opeens net zo rommelig en chaotisch als bij de Republikeinen. Ja. Hoewel het rare is dat die strijd allang beslist is, maar dat het nu dan eindelijk pas losbarst.
Ja, en hoe schadelijk is dit? Ik bedoel, hij valt de voorzitter van de partij, zeg ik even, mevrouw Wasserman-Schultz, valt hij hard aan. Hij steunt haar tegenkandidaat in de verkiezingen voor de Senaat van dit najaar. Hij vraagt om een hertelling in Tennessee, waar die nipt heeft verloren van Clinton. Hoe schadelijk is dat allemaal?
Ik denk dat het wel meevalt. Ik denk niet dat dit een groot stempel op de partij zal drukken. Het zal denk ik wel in Sanders voordeel werken in zoverre dat hij dat het zijn aanhang opnieuw energie geeft en het gevoel geeft dat er toch iets te halen valt of iets te winnen valt. En ik denk dat het grote plan achter al dit is dat hij toch een soort van blijvende invloed wil houden op de Democratische Partij. En dus over die verkiezingen heen kijkt eigenlijk en denkt van, hoe kan ik ervoor zorgen dat deze partij verandert in de koers die ik wil. Dus in een veel meer progressieve koers, veel meer aandacht voor grassroots, zoals dat heet. De basis van de partijorganisatie, de jongeren die overal wonen en die in groepjes progressieve plannen maken, et cetera. Daar zit vooral de winst voor Bernie Sanders. Ik denk dat hij heel erg sterk kijkt naar 2004, toen Howard Dean opkwam als een soort progressief alternatief voor de gevestigde orde. Dean was kansloos. Die verloor en die maakte toen zo'n rare schreeuw. En toen had iedereen het over, toen was hij weg. Maar hij had wel een infrastructuur in gang gezet van heel veel jongeren die nog steeds in al die progressieve actiegroepen zitten, zoals Move On en dat soort clubs. En die nog altijd op heel erg activistisch niveau aan politiek doen.
De partij beïnvloeden.
Zo'n blijvende invloed zou hij eigenlijk ook willen hebben.
Nou ja, het lijkt ook alsof hij daar in zover al succes mee heeft, dat het programmacomité wat straks op de conventie het nieuwe partijprogramma moet schrijven, zo vertaal ik het maar even, wat in het verleden vaak gewoon door de partij werd samengesteld, daar heeft hij nou flink wat leden van mogen aanwijzen. Hè? En daar, heeft hij redelijk radicaal mensen ingezet. Cornel West, een zwarte activistische hoogleraar bijvoorbeeld, heeft hij daarin laten benoemen. Een man die de Palestijnse zaak nogal is toegedaan, wat in Amerika behoorlijk radicaal is. Dus hij heeft daar al succes mee.
Ja, en zo'n club is niet helemaal onbelangrijk, hoor. Het is een enigszins ceremoniële club. Het werkt in Amerikaanse partijen zo dat dat platform zorgt voor het partijprogramma waarmee een presidentskandidaat straks de boer op gaat. Maar die kandidaat heeft heel veel vrijheid om dat naar eigen inzicht te veranderen. En ik herinner me 4 jaar geleden bij de Republikeinen ook hoe Mitt Romney dat hele platform in feite opzij schoof en gewoon zijn eigen verhaal hield. Maar het is wel een soort van je zou kunnen zeggen, blauwdruk van het democratische gedachtegoed op dat moment. En het feit dat hij daar een aantal geestverwanten in heeft gezet. En dan moet je ook denken bijvoorbeeld aan Keith Ellison, een islamitisch congreslid. En ook een belangrijk progressieve stem in het congres. Dat zijn mensen die hij dus op de voorgrond weet te krijgen. En daarmee kan je ook, denk ik, een soort van herijking krijgen van de Democratische Partij. Ja. Want die is natuurlijk wel in heel veel opzichten erg naar het midden opgeschoven. Met name ook
onder Clinton natuurlijk. De vorige president Clinton.
Natuurlijk.
En Hillary zal dit dan, hè, want je zegt, nou ja, Romney schoof dat aan de kant bij de Republikeinen. Maar dat zal voor Clinton toch moeilijk zijn. Want ze heeft die Sanders aanhang nodig in het najaar, toch?
Ja. Ja, het zal voor haar heel belangrijk worden om ten eerste natuurlijk een slag naar het midden te maken. Om de zwevende kiezer te overtuigen in al die swing states. Maar het wordt ook heel belangrijk om die basis ervan te overtuigen dat ze ook echt op haar moeten gaan stemmen. Ik denk dat ze dat ook wel uiteindelijk gaan doen, hoor. Ik geloof niet zo heel erg in die spookverhalen over de mensen zijn zo boos op haar dat ze niet gaan stemmen. Dat hoor je altijd na zo'n primary. Maar ik denk dat als het alternatief Trump is, dat die mensen heus wel gaan stemmen. Alleen het is wel zo dat ze die mensen wel echt nodig heeft, omdat opkomst het grote probleem is in de coalitie die ze aan het bouwen is van minderhedengroepen die uiteindelijk de ruggengraat van haar electoraat moeten worden.
Ja. Ja, nou goed, laten we heel even naar het najaar kijken en dan vooral naar wat ons daar aan toon staat te verwachten. Dat ziet er heel lelijk uit. Hè? Ik bedoel, Trump is nu al bezig met een campagne waarin die enorm hamert op de seksuele escapades van Bill Clinton, waarbij allerlei oude theorieën, spookverhalen uit de kast wordt gehalen over een medewerker van Clinton die zelfmoord heeft gepleegd, waar zij schuldig aan zouden zijn, dat soort dingen. Het wordt, zag ik een medewerker van Trump gisteren op televisie zeggen, als jullie dit al erg vinden, het wordt nog veel erger, zei hij.
Ja, het is echt, het is nu al verschrikkelijk. En als dit het voorland wordt voor de komende maanden, dan denk ik, wat worden dit destructieve maanden echt? Want er zal geen enkel enthousiasme voor het eigen verhaal worden gegenereerd. Ook overigens niet van Clinton, hoor, maar natuurlijk zeker niet voor Trump. Geldt dat. Maar vooral natuurlijk hakken op de tegenstander, hakken op Bill Clinton. Het woord verkrachter is al genoemd in een interview op Fox News.
Ja.
Inderdaad, complottheorieën.
Net nu Bill Cosby inderdaad terecht moet staan, wordt Bill C. met de andere Bill C. vergeleken. Ja,
ja, als een soort van spoken uit het verleden, want daar willen we toch niet meer naartoe. Als dit wordt de verkiezingscampagne. Het wordt hard, het wordt naargeestig vooral. En heel duister.
Nou ja, en het wordt, lijkt mij, ook toch moeilijk voor Hillary Clinton om daarmee om te gaan. De analyse wijst altijd uit dat je als vrouwelijke kandidaat veel eerder wordt afgerekend op hard zijn en grof zijn dan als mannelijke kandidaat. Dus zij kan zelf er niet hard in gaan.
Nee, dat zal ze zelf ook niet veel doen. Zij zal het zelf bij een redelijk beschaafde kritiek houden. Maar goed, ze heeft natuurlijk Bill naast zich. En ze heeft een heleboel andere stand-ins natuurlijk tot haar beschikking. Die dat verhaal natuurlijk wel kunnen vertellen. Dus daar kan ze wel, daar verzint ze wel wat op, denk ik. Je ziet nu al Elizabeth Warren, overigens ook een vrouw. Maar goed, niet iemand die natuurlijk nu verkiesbaar is. Al op Twitter hele rants houden tegen Trump, waar hij dan weer ontzettend gestoken op reageert. Dus je ziet nu al dat zij de kastanjes door anderen uit het vuur laat halen. Maar wat hier natuurlijk achter zit is, 538 had een heel mooi schema van de populariteit, vooral de impopulariteit in de afgelopen decennia.
Dat is de website die je moet volgen, hè, als je wil weten hoe de cijfers
data-journalistiek
zijn.
Ja, precies. Precies. En die hebben bekeken hoe op exact dit moment in de geschiedenis over presidentskandidaten negatief werd gedacht. En dan zie je allemaal stipjes min of meer tussen de 10 en de 20-25% met een negatieve mening staan. Ja, ja. En opeens zie je twee stipjes gigantisch omhoog springen. Dat zijn Clinton en astronomisch hoog zit Trump met een negatief percentage. Ik geloof van min 35% of zo. Wat echt astronomisch is. Ja. Dat betekent dat dit twee gehate kandidaten zijn in feite door het electoraat. En dat het dus ook zijn weerslag op de campagne zal hebben. Ik denk dat het niet zoveel zin zal hebben voor iemand als Trump om een soort van charme-offensief te beginnen. De enige kans die hij heeft is om te gaan hakken op Clinton.
Ja, ja, en daar zat een aardig paradoxje in, las ik nog ergens. We gaan nu naar 7 juni. Hè. 7 juni zijn de voorverkiezingen in Californië en in nog een aantal best interessante en relevante staten. Maar goed, Californië heeft natuurlijk de meeste gedelegeerden. Ik las ergens dat zodra Trump in het nieuws is en ergens staat te schreeuwen, dat zich dan in Californië nieuwe democraten melden voor de voorverkiezingen. Dus waar tot nu toe het verhaal was, Trump krijgt allemaal gratis media-aandacht omdat hij zulke idiote dingen zegt en dat is goed voor hem, blijkt het daar ook tegen hem te werken en blijkt hij juist door veel op die manier in beeld te komen nieuwe kiezers naar de democraten te lokken. Dat is toch een grappige paradox, of niet?
Dat is inderdaad opvallend, hè? Alleen, ik denk dat het vooral komt, dat je dat vooral kunt verklaren door minderheden die echt gealarmeerd zijn over hun persoonlijke situatie.
Dus, veel Hispanics natuurlijk, of Latino's natuurlijk. In Californië, ja.
Ja, kijk, als hij ze op televisie voor moordenaars en verkrachters uitmaakt en het over een muur heeft en over terugsturen van 11 miljoen mensen zonder papieren, dan weten zij, dit heeft direct betrekking op mijn leven. Dus het negatieve effect voor Trump in zoverre is dat er natuurlijk wel een heleboel groepen gealarmeerd raken en in grote aantallen naar de Democraten zullen trekken en zich inderdaad zullen registreren. Dus in die zin zul je natuurlijk wel dat zal in de opkomst misschien ook wel gaan uitmaken straks.
En dat is natuurlijk wel voor een deel dezelfde Obama-achtige coalitie waar Clinton het van moet hebben.
Ja, zeker. Het zorgelijke voor haar is dat een hele moeilijk grijpbare coalitie is. Omdat het allemaal kleine groepen zijn. Dus dan moet je inderdaad denken aan de Hispanics in het zuiden. Dan moet je denken aan ongetrouwde vrouwen. Jonge stedelingen. Afro-Amerikanen. Dat zijn vaak moeilijk te bereiken groepen. Ook omdat die groepen zoveel verhuizen. Dus jonge mensen hebben de neiging om dan is daar te wonen. Dus het is veel moeilijker om een goede database aan te leggen. En om te zorgen dat je die mensen ook echt bereikt. Dus daar maakt het Clinton-kamp zich wel enigszins zorgen over. Trump is het veel makkelijker. Die moet het vooral de traditionele middelbare witte mannen hebben, zal ik maar zeggen. Die allemaal wonen waar ze al 30 jaar wonen. Dus dat is een veel makkelijker in kaart te brengen groep.
Goed, Guus, we spreken elkaar nader na 7 juni als Californië onder andere duidelijk is. Dankjewel.
Graag gedaan.